Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
Robeco zet de deur op een kier voor bitcoinbeleggingen. En niets lijkt de hosanna van het cijferseizoen nog in de weg te staan. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Martine Hafkamp. Zij is oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En Corné Verzijl, analist bij Actiam. Hartelijk welkom allebei. Ja, het is een beetje de dinosaurussen van, van de beleggerswereld. Ja, met elkaar. Voor mij doen we dit soort verhalen al 20 jaar.
We doen het dan een poosje
in deze
met elkaar. Ja,
maar goed dat jullie er zijn. We beginnen altijd met de laatste transacties. Martine, wat heb jij als laatste gekocht?
Ik heb iets gekocht. Ja? Ik heb Ørsted gekocht. Ik heb geruild van...
Ørsted?
Ørsted, Deense energiebedrijf, zeg maar, groot in windmolens en waterstof.
Ja?
Heb ik al een hele tijd zat ik daarnaar te kijken. Het is natuurlijk steeds meer landen die zich committeren aan het Parijsakkoord, dus zero CO2-uitstoot in 2050. Ik vond ze altijd heel erg duur, omdat het helemaal in de groene hype een beetje meegegaan is in de vaart der volkeren naar grote hoogtes. Maar recent is de koers een beetje afgekomen. En toen dacht ik,
nou, dat is jouw koopmoment.
Ja, dan is het wel een moment als je kijkt naar de lange termijn. Zeg maar, ze hebben natuurlijk ook lange termijn contracten. Dus eigenlijk 90% van de omzet is tot en met 2040 gegarandeerd. Valutaverschillen die worden gehedged. Elektriciteitsprijzen ook. Dus denk je hebt een redelijk stabiele inkomstenstroom. En ze zijn natuurlijk mega groot in de windenergie. Wat ze ook dan doen is, als ze dan oorspronkelijk hebben ze de investeren, doen ze die investering. Want het is natuurlijk heel kapitaalintensief. Maar dan doen ze zogenaamd farming down. Want op een gegeven moment, als het project in zeg maar, operationeel is, dan verkopen ze weer delen daarvan. En dat geld wat daar weer uit vrijkomt, dat stoppen ze dan weer in nieuwe parken.
Oké, maar juist jij wil met die megatrend van de energietransitie, daar wil je ook in belegd zijn.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat vind ik wel een trend waar je ook in belegd moet zijn. Uit het hoofde van duurzaamheid. Ja. Maar niet tegen iedere prijs. En nu vond ik het wel een beter moment daarvoor.
En Corné, jouw laatste transactie?
Nou, binnen Actiam hebben wij de onderweging in emerging markets net teruggebracht. In het begin van het jaar was iedereen razend enthousiast over emerging markets. 70% bleek uit een onderzoek, dacht dat emerging markets het beste aandelenregio zou gaan worden voor dit jaar. Nou, dat bleek een beetje tegen te vallen. Je moet beseffen dat bijna 40% van emerging market bestaat puur uit China. En dan nog ook eens heel veel tech-aandelen. Als je gaat kijken naar de top 10, kom je heel veel van de Tencent en de Prosus en dat soort bedrijven. Nespers, niet Prosus, tegen. Dat viel dus allemaal een beetje tegen. En met name omdat de tech viel tegen. Je hebt de Alibaba-ellende gehad met Ant en dat soort zaken. Je hebt gehad dat de kredietreugels in China werden aangetrokken. Dat zorgde er ook voor dat China het wat minder deed. Je hebt Turkije gehad. Niet dat Turkije zo'n zware weging heeft, maar Turkije zorgde er wel voor dat mensen dachten, emerging markets, daar is de centrale bankier ontslagen. Dat deed al in 2 jaar tijd. Daardoor ging de Turkse markt heel hard naar beneden en de Turkse lira ook nog eens heel hard naar beneden. Dus dat zorgde ervoor dat mensen met de feiten of op de risico's werden gedrukt. Op zich goed. En nou heeft het segment het zo slecht gedaan dat wij hebben gezegd van, nou weet je, wij vinden het wel even genoeg geweest. En we hebben onze onderweging teruggebracht en zitten nu neutraal.
Oké, nou ja. En dan even het belangrijkste nieuws van vandaag. Ja, toch uit de cryptohoek, hè. Bitcoin Ether vanochtend naar een recordhoogte. 62.500 euro kost een bitcoin nu, Corné.
Ja.
En je hebt ze niet, hè?
Nee. Ik denk altijd
spijt,
nog
aan, of niet?
Nou, toen ik een jaar of 6, 7 geleden op $400 een student ooit tegen mij zei, je moet in crypto's beleggen. Zei ik, ik beleg nooit in iets wat ik niet snap. Dat heb ik niet gedaan en nog steeds niet gedaan, inderdaad. Dus wat dat betreft heb ik daar een goede ervaring.
Nee hoor, ik zit er ook niet in.
Nee, maar jullie zijn ook echt huiverig en afhoudend om hier iets mee te maken te hebben? Of...
Nou, ik denk dat er nog heel veel. Je ziet het ook natuurlijk. Je moet tegen koersfluctuaties kunnen. Dat moet je natuurlijk sowieso als je aan het beleggen bent. Maar hier gaat het allemaal nog net wat harder omhoog en naar beneden. En ik kan me nog heel goed herinneren. Dat was volgens mij 2 jaar geleden rond in december. Toen stond het ook heel hoog, bitcoin. En toen ging opeens iedereen had het ook over bitcoins. Je werd de hele dag erover op aangesproken. Daarna ging het ook weer hard naar beneden. Dus dat zijn dingen, daar moet je tegen kunnen. En ik denk dat ik, als ik dat voor klanten zou doen, dat ze daar niet zo heel blij van worden.
En als je nou zoekt naar een verklaring voor die meest recente stijging ook weer, zou dat dan kunnen zijn omdat Tesla, Mastercard, Visa en PayPal Bitcoin nu ook als betaalmiddel accepteren? Of heeft dit eigenlijk alleen maar met speculatie te maken van de... van de gelovigen.
Ik denk dat de stijging die net op het journaal was, dat komt door de beursnotering van Coinbase, een handelaar in crypto's. Als je gaat kijken naar de hele stijging van dit jaar, dan komt het vooral omdat iedereen denkt van ja, als iedereen straks met crypto's gaat betalen, als iedereen straks met bitcoins gaat betalen, dan ontstaat er zoveel vraag naar en dus moet je ze nu al hebben. Nou, daar is wat voor te zeggen. Ik denk wel ook gelijk dat daar het gevaar in zit om in crypto's te beleggen, want ja, wat is het nou eigenlijk? Het is natuurlijk helemaal niks. Dat kan je daar ook voor de euro's zeggen die in je zak zit. Die stellen eigenlijk ook helemaal niks voor, zolang er maar vertrouwen is. En als dat vertrouwen er is. Ja. Maar het probleem is, als dat vertrouwen inderdaad op een gegeven moment dusdanig groot wordt dat je er daadwerkelijk mee gaat betalen, is het een bedreiging voor het hele financiële systeem en zal het ongetwijfeld verboden worden. Ja. En heb je niks meer aan je bitcoins.
Ja, en
dus
als
het heeft zijn eigen... het succes breeds its own failure.
Oké, dat is een mooie uitdrukking. Ja, er zijn ook gevestigde marktpartijen die langzaam maar zeker ook hun klanten in de gelegenheid geven om in bitcoins te beleggen. Ja, en Robeco zet de deur een beetje open. Ja. Ik geloof dat eerder al echt de grote Wall Street firma's ook...
Nou, voor die Wall Street firms is het makkelijk. Als zij er geld aan kunnen verdienen omdat hun klanten erin gaan, zullen ze het als eerste aanbieden. En dus je ziet dat alle indexfondsen zijn er ook al meegekomen. De Goldman Sachs zijn er al meegekomen. Als klanten erin willen, prima, zolang hun er maar geld aan kunnen verdienen. Het maakt niet uit of de klanten er geld aan verdienen. Dat is een hele andere zaak. Dus wat dat betreft bieden ze het allemaal aan. Maar ook dat betekent weer meer vraag. En wat dus er ook Robeco zegt, als je naar een wereldwijde aandelenportefeuille gaat kijken en je doet alles op marktwaarde, zou je dus nu op 0,6% van een wereldportefeuille uit bitcoins bestaan. En dus zeggen ze, nou, is er een case te maken om voor 0,6% voor je portefeuille in bitcoins te gaan? Ja. Ze bieden het zelf niet aan trouwens.
En gaan we nog meemaken, ik denk het niet als ik jullie zo hoor, dat Fintessa en Actiam nog binnenkort ook...
Nou, Fintessa zal dat niet zo heel snel gaan doen, zeg maar. Want kijk, je hebt ook nog erbij dat het natuurlijk nu als alternatief voor goud wordt gebruikt. Dat is dan, als je het dan zo bekijkt, is het natuurlijk altijd, je moet weer iemand anders vinden die er meer voor over heeft, zeg maar. En de lange termijn case is er nog niet zo heel goed voor te maken. Ik bedoel, we zitten nog wat dat betreft, er komen nog steeds cryptomunten bij. Dus het is ook niet per se dat Bitcoin dan de place to be is. Dat moet allemaal ook nog weer blijken, zeg maar. Dus ik zie, zit ik een beetje op de fiets van Corné, zeg maar. Als je het niet echt kan uitleggen aan een klant waarom je dat zou gaan doen. En kijk, nou ja, wat ik al zei, klanten hebben bij ons een veel langere horizon dan 2 maanden en ook dan een jaar, dan vind ik het lastig om dat in te passen. Of dat zie ik het nut niet zo van.
Dat is duidelijk. Nee, maar we gaan ook door naar het volgende item, hoor. En dat is het kwartaalcijferseizoen. Hè. We hebben net de jaarcijfers gehad. En dan liggen de eerste kwartaalcijfers alweer op tafel. Daar wordt naar uitgekeken, want die komen in de weken die voor ons liggen. Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen, Corné. Ik heb jou al horen zeggen, 24% winststijging is de gemiddelde verwachting voor S&P-bedrijven. Jij gaat kijken of dat er ook uitkomt. Maar wat is je verwachting?
Mijn verwachting is hoger dan die 24%. Dat klinkt als een enorme hoge drempel van hoe kan je die hele hoge verwachtingen nou verslaan? En wat het grappige is, normaal gesproken zijn die analisten veel te optimistisch. Ze zetten allemaal veel te hoge taxaties neer. Alleen in een herstelfase zijn ze vaak juist te conservatief. Denken ze, ja, maar zo hard zal het allemaal niet gaan. En we zitten nu in zo'n herstelfase. Dus normaal gesproken zou je
een enorme rebound krijgen we te
zien. Dat je daar nog bovenuit komt. Ja. Maar 24% is wel een hele hoge drempel. Maar in Europa ligt de grens zelfs op 35%.
Procent. Nee, joh, toch veel hoger voor de Stock 600. Ja? Staat hij op 47,5.
47,5. Ja, het ligt eraan of je dan in of exclusief de verliesgevende bedrijven meeneemt en dat soort zaken. Maar de drempel in Europa is in ieder geval hoger.
En is die winststijging een beetje gelijk verdeeld over de hele linie? Of zijn er bepaalde bedrijven, bepaalde sectoren die er echt bovenuit springen en ook achterblijvende segmenten van?
Energiebedrijven zijn degene die waarvan de grootste stijgingen wordt verwacht. De olieprijs is natuurlijk een stuk hoger. En bij banken, die hebben natuurlijk vorig jaar al een flinke voorziening genomen in het eerste kwartaal. En die hoeven ze nu niet meer te nemen. Dus ook daar zal je zien dat. En dan vooral nog meer in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Ja, die voorziening hebben ze niet meer nodig. Er gaan geen bedrijven failliet.
Ja, maar Martine, juist als de winstverwachtingen zo hoog zijn, hoog gespannen zijn, kunnen kleine afwijkingen misschien wel voor flinke koersbewegingen zorgen.
Ja, nou, je ziet het eigenlijk al, wat Corné ook zegt. Je ziet eigenlijk al een paar kwartalen achter elkaar. Hè, dat aan het begin van het kwartaal zijn de winstverwachtingen nog redelijk laag. En die lopen in de loop van het kwartaal ook op. Dat zie je nu dan aan het begin. Maar ja, de vergelijkingsbasis is ook redelijk gunstig, zeg maar. Dus daarom komen die enorme percentages er nu uit. Nou ja, voor de techsector blijven de verwachtingen zoals altijd gewoon hoog spannen. Dus en gaan ze dat weer waarmaken. Ik ben niet zo optimistisch over Europese banken. Ik denk juist dat ze nog redelijk lage voorzieningen hebben genomen. Omdat er natuurlijk heel veel bedrijven gewoon overeind gehouden worden. En door allerlei steunmaatregelen. En omdat de rente zo laag is. Maar ik denk dat ze daar misschien wat er potentieel veel meer slechte leningen daar in de boeken zitten. Amerikaanse banken maak ik me niet zo zorgen over, want die hebben heel erg kunnen profiteren, ook helemaal die zakenbanken, van het goede bedrijfsklimaat, zeg maar. En natuurlijk ook de beurzen die het zo goed hebben gedaan en IPO's gekomen.
Het is eigenlijk een hele sterke herstelbeweging.
Ja, dus je ziet het ook.
Betekent ook dat je naar, de NRC noemt het, de superachterblijvers moet kijken?
Nee, ja, nou ja, dat is meer omdat daar een aantal van die koersen natuurlijk best ver op de muziek voor uitgelopen zijn, dus dat moet er dan ook uitkomen. Maar als je gewoon kijkt hoe ver de koersen nu gestegen zijn in het eerste kwartaal ten opzichte, zeg maar, van de winstverwachtingen, dan zijn aandelen helemaal niet zo duur. Dan zijn ze eigenlijk gewoon goedkoper geworden als dat allemaal uitkomt. Dus je kan ook zeggen, het is gewoon een heel mooi beursklimaat, maar als er is ook weinig ruimte voor tegenvallers. En dan hoop ik inderdaad, net zoals Corné, dat dan die analisten nog steeds een beetje voorzichtig zijn. Maar je zag bijvoorbeeld Nvidia, die kwam nu, die moest de cijfers, of tenminste, die moest al aan mijn verwachtingen aanpassen. Die kwam gisteren na beurs. Dus dat ze nog meer omzet zullen halen dan dat ze eerder dachten. En dan reageerde en ze kondigden nog een paar nieuwe producten aan. En dan ging de koers gelijk toch wel weer 5,6% op omhoog. Ja, dus,
maar goed, het is ook wel een beetje overspannen. Een beetje een hysterische markt, denk ik soms. Zijn jullie nog bang voor een correctie misschien als kwartaalcijfers tegen gaan vallen?
Nou ja, puur als je naar het sentiment gaat kijken, in brede zin het woord, zie je dat er echt wel wat oververhitting is. En dat zijn meestal niet de beste periodes om te gaan beleggen. En ik denk dat je ook hier en daar best wel wat teleurstellingen gaat hebben. He, bijvoorbeeld bedrijven die afhankelijk zijn van de levering van semiconductors. Ja, die zullen hier en daar wel wat productieproblemen hebben. En daar kan best wel wat teleurstellingen komen. Maar dat zijn hele specifieke gevallen. En het is natuurlijk altijd maar tijdelijk. Het gaat er ook vooral om de verwachtingen die de bedrijven met die kwartaalcijfers naar buiten zullen brengen.
Zaken doen. Ja, je luistert naar het beleggerspanel. Daarin zit Corné van Zijl van Actiam en Martine Hafkamp van Fintessa. En we hebben het over de kwartaalcijfers die eraan zitten komen. Maar we moeten ook kijken naar de inflatie. Want de oplopende rentes in de Verenigde Staten die zorgen ervoor dat het inflatiecijfer op een bovengemiddelde belangstelling kan rekenen. Wat denken jullie, Martine, komen nog voor verrassingen te staan? Zie jij de inflatie nog hard oplopen de komende tijd?
Nou ja, daar is natuurlijk al zorgvuldig de markt zijn al zorgvuldig op voorbereid door Powell. Dat het wel wat hoger kan komen de komende tijd. En ook, bedoel, de verwachting voor vandaag is 2,5%. Ja, maar daar zullen de markten niet zo van in de war raken. Hij heeft gisteren natuurlijk ook gezegd dat je op een kantelpunt zit in de economie. Dat hij verwacht dat de komende maanden de arbeidsmarkt echt iedere maand 1 miljoen meer banen zal opleveren.
Want inflatie is prijsstijging.
Ja,
waar zit die prijsstijging?
Nou, die zit vooral dus bijvoorbeeld in die chips, in die grondstoffen. Ik bedoel, dat is allemaal hard in koers opgelopen. Maar waarom ik er nog niet zo bezorgd over ben, is dat je natuurlijk nog zoveel werklozen hebt, zodat je niet echt al looninflatie kan verwachten. Want dat heb je dan echt nodig voor een structureel hogere inflatie. Dus dit zijn ook effecten, als het daarbij blijft, zeg maar, bij oplopende grondstofkosten en chips die duurder worden, dat soort dingen. Op een gegeven moment loopt dat ook weer uit de cijfers. En ik denk als je dan verder kijkt, als trends als digitalisering en dat soort dingen, dat gaat gewoon door. Waardoor natuurlijk, de onderliggend is er niet echt een inflatoire trend. Dus ja, je ziet ook dat de markt eigenlijk redelijk rustig is. In het begin van het jaar zag je een oplopende rente, vooral in de Verenigde Staten. Maar op het moment valt het wel mee. En gisteren was er ook weer een veiling van obligaties, Amerikaanse staatsobligaties. Nou, die ging zo de markt in, dus dat was ook weer niet zo'n probleem.
Ja, wat denk jij, Corné, dat een hoge inflatie in cijfer nog de jubelstemming een beetje kan verpesten?
Ja, in feite is hogere inflatie goed voor bedrijven, zolang ze het maar door kunnen prijzen. Mm. En je komt alleen maar in de problemen op het moment dat de loonkosten harder stijgen. Nou ja, en er is nu zoveel werkeloosheid dat je daar eigenlijk niet bang voor hoeft te zijn. Dus aandeelhouders zullen zeggen van, nou ja, hoera, hoe meer inflatie, hoe beter. Zolang sterk genoeg zijn om...
En vetbaas Jerome Powell, die zegt, het is maar tijdelijk.
Nou, en dat heeft hij ook wel gelijk. Wat Martine net ook al zei, er zijn de semiconductors, maar je ziet het in hele brede zin, ijzer, ert, koper, palmolie, noem het maar op. Voer maar eens een containertje van China naar Rotterdam. Zelfs zonder de opstopping die we hebben gezien, waren de prijzen al verviervoudigd.
En dan nu dus, om nog even op de kwartaalcijfers terug te komen. Hè, jullie zeiden net, eigenlijk zijn de vooruitzichten die CEO's afgeven bij het publiceren van de kwartaalcijfers, die zijn vooral van belang. Hè, want de markt kijkt sowieso altijd liever vooruit. Maar wat speelt er voor het bedrijfsleven in de komende maanden? We krijgen natuurlijk toch een soort afrekening, een soort balans opmaken van de hele coronacrisis.
Ja, nou ja, in hoeverre ze mee kunnen gaan in een reopening economy. En dat geldt natuurlijk heel veel van welke bedrijfstak zit je nou precies. En in hoeverre de bedrijven in Europa daar nog last van hebben. Kijk, wat je ziet is dat waar de economie het meeste last van heeft, zijn van bedrijfstakken die in de beurs eigenlijk niet aanwezig zijn. Het toerisme is een hele minimale weging. Vliegtuigmaatschappij is een hele minimale weging in de gemiddelde index. Theaters, bioscopen, dat soort zaken allemaal, restaurants. Dat stelt allemaal niks voor in de beurs. Terwijl de grote bedrijven, als je naar AIX gaat kijken, ASML 17% van de index, ja, die heeft helemaal nergens last van. Sterker nog, die profiteert nu van alle geopolitieke ontwikkeling dat iedereen zijn eigen chips wil maken. Dus wat dat betreft is er een heel groot verschil tussen wat er in de economie gaande is en wat er in de beurs gaande is. Die beursbedrijven hebben eigenlijk daar relatief weinig last van.
Ja, goed. En als je dan kijkt naar wat de beurs kan verwachten, dan was dat de beursgang van Coolblue onder meer in Amsterdam. Maar die is uitgesteld. Die zullen nog tot het najaar moeten wachten. Ik geloof november, hè, die miljardenbeursgang van Coolblue. Volgens bedrijven is er meer tijd nodig om de relatie met investeerders uit te werken. En dat was eigenlijk het nieuws. De financieel directeur die gaat met zwangerschapsverlof. Dus daarom kwam de beursgang even niet zo goed uit.
Ja, dat vind ik.
Martine, wat dacht je toen je dat las? Nou,
dat is gewoon een stok om mee te slaan, denk ik dan. Want dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat er precies één iemand is die van de financiële zaken verstand heeft. Verder snap ik het wel. Kijk, het was aangekondigd in de zin van dat ze hadden gezegd van dat ze erover nadachten om Coolblue naar de beurs te brengen. Maar het was niet echt super officieel aangekondigd. Maar ja, ze moesten nu wel met de statement naar buiten komen dat het nu in ieder geval nog niet ging gebeuren. Nou ja, ik vind het fijner dat er gewoon, als je echt zeg maar dat helemaal gaat doen, dat je dan ook gewoon geen onzin uitkraamt op vragen. We hebben nu investor relations, dus in die zin vind ik het goed. En dan zegt lees je heel veel over, ja, maar het beurssentiment is nu zo goed en dus je laat dan misschien wel het vogeltje over het touwtje springen. Maar ja, je kan ook zeggen aan de andere kant, als je kijkt naar Deliveroo, dat is helemaal niet goed gegaan. Als
ja, dat
je
was
kijkt,
een flop.
Ja, als je kijkt naar InPost, wat in januari naar de beurs ging, nou, dat was in het begin was het wel heel leuk met koersstijging, maar daarna zakt het ook weer in elkaar.
Misschien omdat ze veel te duur naar de beurs worden gebracht, omdat iedereen zich laat
gaan. Ja, maar dat heb je nu natuurlijk ook een beetje. Hè. Zo'n Coolblue, er wordt dan ook worden gouden bergen verwacht. Dus natuurlijk ook vorig jaar is de omzet met 34% gestegen, operationeel resultaat nog veel meer. Maar je kan ook zeggen, dit is echt het hoogtepunt van natuurlijk als die economie weer open gaat, moet je ook weer kijken hoe dat gaat, want we kunnen nu al volop van het coronagedoe profiteren. Dus ja, bedoel, en ik denk als je dan weer kijkt, Hall is natuurlijk groot aandeelhouder ook. Nou, die staat er niet onbekend dat ze heel slecht management hebben, zeg maar, en dat ze slecht erover nadenken. En ik denk dat die ook niet zo op dat geld zitten te wachten, want die zijn nog bezig met Grand Vision natuurlijk, dus er staat nog genoeg geld. Dus ja, ja. Bedoel ik.
Maar Corné, die zwangerschap, is dat totale onzin, een grapje?
Nou, een grapje zal het niet zijn, mag ik hopen. Maar nou ja, het is wel een beetje een raar argument om iets uit te stellen. Je mag toch wel verwachten dat er meer financiële mensen zijn. En als je aan een beursgang denkt, nou ja, goh. Ja,
het is misschien wel een bliksemafleider voor structurele problemen in het bedrijf.
Nou, nee, dat geloof ik niet. Nee, ik denk dat het uitstekend
gaat. Maar dan hadden ze ook niet wel gekund.
Ja, ik denk van wel. En heel simpel, het is of je met verkopersogen naar kijkt, zoals Hall en het management zelf, of met kopersogen, zoals de nieuwe beleggers. Ja, ik denk dat de tech-stukje is nu dusdanig hot dat het mij een uitstekend moment lijkt om wel naar de beurs te komen. Vanuit verkoopsperspectief gezien. Kijk, InPost is het ook tegen de maximale prijs gegaan. Dat dat niet zo slim was voor de nieuwe beleggers om erin te stappen. Dat was een tweede. Ik snap überhaupt de business case daar niet. En bij Deliveroo, idem dito. Dat waren gewoon slecht gemanagede IPO's. Ja, als je dit wat beter kan managen. En bovendien, ja, ik zie wel in waarom dit bedrijf zo succesvol is. Ze doen het denk ik toch iets beter dan de bol.com en ja, de grote Amazon. Van, ja,
wat zijn ze waard?
Nou, ze willen gokken op 4 miljard. Maar er gaan ook geruchten dat het wel 6 miljard zou kunnen zijn. Dat is dan een beetje natuurlijk op een gegeven moment wat de markt ervoor over heeft. Mm. Maar ja, bedoel, dat zullen we nu dus niet weten, hè?
Ja, en maar goed, daar is dat uitstel zal er ook een invloed op hebben.
Dat kan. Ik bedoel, je kan ook in het najaar ook een hele goede beurs hebben. Bedoel, en wat we over hadden, over die zwangerschap. Als ze nu bijna met zwangerschapsverlof gaat, dan was ze sinds februari ook al zwanger. Dus dat kan niet zo'n item zijn. Dus ja, ja. Bedoel, dus ja. Dat wist je toen ook al. Zeg maar. Dus
ja, daarom hoef je ook niet tot november te wachten natuurlijk.
Ja, nee, maar daarom is dat ook niet het argument, lijkt mij. En zal er gewoon, nou ja, ze hebben zelf gezegd dat ze nog niet klaar voor zijn. Nou ja, dat is dan zo. Ja, ik bedoel, tuurlijk, je kan, nou, wat Corné zegt, ja, dit is nu een mooi moment. Maar je kan ook zeggen, nou ja, bedoel, als de economie weer open gaat, moeten we nog zien. En je ziet wel dat Amazon wel hard aan de weg timmert. Dus ja.
Het zou wel een leuke toevoeging zijn voor de AIX, denk ik.
Ja.
Of in ieder geval voor de Amsterdamse beurs. Hè. En toch in het Hollands Glorie segment zitten we dan toch aardig.
Nou ja, dit is eigenlijk het zoveelste succesvolle techbedrijf wat we hebben gezien. Ja, in feite is het gewoon een leverancier die toevallig het via internet verkoopt. Maar ja, we hebben eigenlijk wel een hele mooie lange lijst met techbedrijven die het ontzettend goed doen. En vandaar dat de AIX het ook zo goed doet, omdat er zoveel techbedrijven in zitten. Dus deze is meer dan welkom.
Nou, laten we maar hopen dat het dan in het najaar wel doorgaat. Ik denk dat een mooi moment zou zijn. Misschien dat we jullie dan weer vragen om je commentaar erop te geven. Voor nu zit het er in ieder geval op. Hartelijk dank. Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En Corné van Zijl, analist bij Axion. Dank jullie wel. En straks gaan we het hebben over de toekomst van familiebedrijven. Want die hangt aan een zijden draadje.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.